Hoe gaat het met u? Ik snap natuurlijk dat u niet allemaal uitgebreid erop in kunt gaan. Maar ik hoop dat er rust is in uw hart. Er staat in Hebreeën staat een oproep van maak er ernst mee om in zijn rust in te gaan. Nou, dat is de beste plek waar je kunt verkeren. Want daar, het lijkt wel of soms op die plek het oog van de storm is. Het is windstil daar, hè? Terwijl het om je heen kan woeden. Maar daar is het windstil en daar is rust. Nou, ik vond dat lied wat we zongen, 505. Heer, toon uw heerlijkheid in dit huis, niet alleen in de gemeente, maar ook in je eigen leven. Dat vond ik zo'n prachtig lied. En daar gaat ook een beetje mijn woord over. Er was in Leviticus staat een stukje dat het volk en Mozes met de priesters die vragen: Heer, toon ons uw heerlijkheid. Laat uw heerlijkheid in ons midden gezien worden. En dan denk je, nou, ze bidden dat met heel hun hart. En dat er plotseling de Heer zich openbaart. Nee, dat gebeurt niet. De Heer zegt, ik zal dat tot stand brengen. Ik zal die heerlijkheid in jullie midden openbaren. Maar eerst zegt de Heer dat Aaron en de priesters, dat die naar de tent der samenkomst moeten gaan. U kent wel in de woestijn destijds met Mozes en het volk. Hadden ze een tent waar de ark stond en waar God woonde. En die priesters die moesten daar naartoe gaan, naar de ingang van die tent. En dan staat er, dat is Leviticus 9... Dan staat daar, zij moesten bij die ingang van de tent der samenkomst verblijven 7 dagen en nachten, onafgebroken. Tjonge, jonge. Dus de priesters, en eigenlijk zou je dat misschien ook die oproep aan ons kunnen doen. De Bijbel noemt ons ook priesters. Wij zijn een koninklijk priesterschap, een heilige natie, zegt Petrus. Wij zijn ook priesters voor God. Als het leven van God in je gekomen is, dan ben je in eerste instantie priester voor je eigen leven en dan breidt zich dat uit. Maar het gaat eerst dat het een priesterschap voor jezelf dat er heiliging en reiniging tot stand gebracht wordt in jezelf. En dan moet na die 7 dagen moeten ze bepaalde offers brengen voor de priesters en voor het volk. Nou, dat is een heel verhaal, maar dat moet wel gebeuren. En toen dat helemaal klaar was, toen zeiden ze, nou Heer, wij hebben gedaan wat u zei en we hebben onze offers gebracht. En toen verscheen de heerlijkheid van God. En hij kwam met zo'n kracht en licht in het midden van het volk, verteerde alle offers. En heel het volk dat knielde en dat viel ter aarde neer, omdat zij de heerlijkheid van God gezien hadden. En dat had zo'n ontzettende indruk gemaakt. Nou wil ik niet zeggen dat wij kunnen bewerken dat God zijn heerlijkheid in ons midden brengt. Dat is niet zo. Het is Gods initiatief. En dat wil ik onder andere doen aan de hand van het verhaal van Maria. Het is wel kerst geweest, maar dat is een verhaal wat heel actueel is. God stuurde zijn engel Gabriel naar Maria. Wij hebben vaak de neiging om te zeggen, Heer, ik ga naar u toe, ik wil bij u zijn, ik ga bidden en ik ga de Bijbel lezen en ik ga mijn best doen om dicht bij u te komen. Maar dat zongen wij ook in een lied, kan ik me herinneren. Ik ga in uw heiligdom binnen, zongen wij. En dat is ook nummer 192 uit de bundel. Ik kom uw heiligdom binnen. Maar als ik de Bijbel erop nalees, dan zie ik bijna altijd dat God neemt initiatief om naar iemand toe te gaan. God bezoekt Abraham toen zij zo lang op een kind hadden gewacht. God benadert de profeet Samuel en zij zoeken David, die koning zou worden. Zo ook met Maria. God zoekt haar op. En toen heb ik me af zitten vragen, waarom zoekt God nou bepaalde mensen wel op en anderen niet of anderen later? Net als met de discipelen. Jezus zoekt de discipelen uit. Hij zegt jij en jij en jij. Hij zegt niet, wie wil mij volgen, kom maar achter mij aan. Ja, dat zegt hij later. Maar eerst zijn discipelen, zegt hij, Ik wil jou vragen bij mij te komen. Ik kies jou uit. Kent u dat verhaal van Nathanael? Dat is ook een van de discipelen. Die zit thuis een paar kilometer verder. Een paar kilometer, ik weet niet. Het kan wel iets meer of minder zijn geweest. Zit daar onder zijn vijgenboom. En toen zei de Heer, haal Nathanael. En die wordt dan gehaald. En dan zegt de Heer tegen Nathanael, ja, ik zag jou al zitten onder de vijgenboom. Nou, dan u bent een profeet. En dus de Heer benaderde mensen. En zo zie je dat ook in het Oude Testament op allerlei plaatsen staan. Ook zo letterlijk. In Malachi staat onder andere, ik kom... naar mijn heiligdom, zegt de Heer. En wat is dat heiligdom dan? Ja, dat zijn wij. Ik kom in mijn heiligdom. Ik wil graag bij jullie wonen. Mijn verlangen is om in jullie binnenste te wonen. Ik kom naar mijn heiligdom. En dan zou je kunnen afvragen van zijn er dan mensen die zijn zo onbevangen en zo open en zo als een kind dat God ook met meer merkbaar initiatief bij mensen naar binnen komt. En bij anderen dat het wat langer duurt en dat mensen soms geblokkeerd zijn of dus dat er eerst wat anders moet gebeuren, zodat God zijn heiligdom in kan gaan. Als je Maria leest wat Maria zegt en hoe ze zich opstelt naar die engel, dan is ze heel onbevangen. Ik weet niet hoe oud ze geweest zou zijn, 17, 18, 19... Ik weet het niet. Maar kennelijk was Maria zo onbevangen als een kind. De engel had gezegd, wees niet bevreesd. En toen ging ze luisteren. En toen hoorde ze dat ze zwanger zou worden. En toen zei ze niet van, ja, maar daar begin ik niet aan. Maar ze zegt, hoe zal het dan gaan? Ze zegt niet, ze wijst niet af. Maar ze ziet de engel en ze ervaart de engel zegt ook dat hij van de Heer, van de God komt. Maar hoe moet dat dan gaan als ik zwanger word? Haar naam Maria, dat betekent ster van de zee. We hebben vanmorgen gehoord over die storm op het meer. En die, die golven en dat wat er soms... Dat wijst op gevoelens van een mens. Wij kunnen ook in een storm terechtkomen. En dan zit niet letterlijk in een storm. Of letterlijk op de Waal met woest water. Maar geestelijk hebben we te maken met stormen in ons binnenste. En dat noemt ook de Bijbel vaak de zee. En de stromen en de rivieren en de beken en de stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien, zegt Jezus. Dus water en zee en stromen hebben te maken met de geestelijke werkingen, de geestelijke stromingen in ons leven. En het kunnen stromen zijn van levend water, maar het kunnen ook stromen zijn zoals Babel. Die hoer die zat aan vele wateren, die zat aan allerlei geestelijke stromingen om mensen te beïnvloeden op de verkeerde manier. Maar Jezus geeft stromen van levend water. En als je in het binnenste van een mens kijkt, dan zie je misschien niet letterlijk water, maar als je een hart ziet wat open is en een geweten wat zuiver is en een onbevangen hart, en als je daar een ster in ziet schijnen, dan dat kun je wel eens hebben met mensen die zo open van hart zijn dat je zegt, wat een zuiver iemand. En dat die naam Maria, die wijst daarop dat zij open stond en dat zij transparant was. Zij verwacht ook, later in de lofzang van Maria staat ook, dat zij de verlosser verwachtte terwijl ze nog zo jong was. Maar dat ze kennelijk opgevoed was met dat wij de verlosser verwachten. En zij zegt dan in die lofzang, dat is dan een hoofdstuk verder, zegt zij dat de Heer zich openbaart en aan mij openbaart en dat daardoor de verlosser komt die ons zal redden van alle overheersing, van alle hoogmoedigheid en van alle druk en spanning en onderdrukking. Zij verwachtte dat. Zij verwachtte de verlosser. En als je dat verhaal dus leest, dan zou je dat ook kunnen vertalen naar ons, naar u en mij. Wij hebben, zoals zij zwanger werd van de Heilige Geest, hebben wij ook, toen we tot geloof kwamen, hebben wij ons hart opengesteld voor God, voor Jezus. En heeft Hij zaad in ons binnenste gebracht. Heeft Hij het goddelijke leven heeft Hij in ons gelegd. En dat goddelijke leven is goed, is zuiver, is uit Hem, is van de goddelijke natuur, zegt de Bijbel. En dat vind ik zo mooi aan dat God kijkt niet zozeer naar wat u allemaal doet op dit moment, of wat u wel kunt en wat u niet kunt, en of u wel zuiver leeft of niet zuiver leeft. Hij kijkt naar uw hart. En als dat zaad van God in ons hart komt, dan is het de bedoeling dat het daar gaat groeien. En dat sterker wordt. En dat nieuwe leven ons helemaal gaat heiligen en gaat reinigen. En het is niet iets wat een prestatie wordt van ons eigen leven en van ons eigen kunnen. Maar dat zaad is sterk genoeg dat langzamerhand ons leven zuivert en heiligt en reinigt totdat wij zuiver zijn als goud. Daarom is het ook belangrijk om niet, als je tot geloof komt, of als je bekeert en merkt dat het leven van God in je hart gekomen is, dan is het ook belangrijk dat je niet onmiddellijk dat vertaalt naar ik moet van alles en nog wat doen. ik moet zorgen dat dat groeit en ik moet zorgen dat dat sterker wordt en ik moet mij meer op de Heer richten enzovoort enzovoort. De Heer vraagt niet dat je dan allerlei initiatieven neemt, zodat je de Heer een handje helpt. Stel u zich voor dat wij hebben 4 kinderen en dat uw kind, of dat hebt u wel eens meegemaakt waarschijnlijk, dat het kind pas geboren is en dat krijgt melk en dat krijgt een bedje, aandacht en warmte. Maar stel u zich voor dat de moeder of de vader tegen dat kind gaat zeggen van, ja, je moet nu eens wat gaan glimlachen. Dan kun je al wat zeggen, half jaar of zo. Oh, dus dat wij gaan pushen dat dat nieuwe leven moet beantwoorden aan wat wij verwachten. En dat dat veel te snel gaat. En dat gebeurt er ook vaak in ons leven. Maar ook onze gemeentes, die zijn ook een beetje in die richting, hebben die zich ontwikkeld. Ik was 25 toen ik tot geloof kwam en ik ben nu iets ouder, hè, dat ziet u wel. Ik ben regelmatig in een valkuil gelopen. Van toen ik tot geloof kwam, dat was zo'n verandering en zo'n prachtig iets dat ik de eerste 2 jaar, denk ik, dat ik heel veel de Heer opzocht. Wij woonden in Eerbeek op de Veluwe. Ik ging vaak het bos in en dat zijn prachtige tijden geweest om in de relatie met de Heer te groeien en daar leven en daar brood, levend brood en levend water te ontvangen. Maar wat er gebeurde is dat ik in een... Wij kwamen toen in een gemeente. En dat was ook een jonge gemeente. Misschien wel zo'n 50 mensen of zo. En ook veel jongelui. En nou, toen was er direct eigenlijk een visioen van die lange broeder uit Eerbeek. Die moet de jeugd gaan doen. Die moet de jeugd gaan verzorgen. En die moet hun gaan leiden op de goede weg. En als ik achteraf kijk, dan had dat niet zo snel gemoeten. Het is gewoon gebeurd, maar het had niet zo snel gemoeten. Net zoals die priesters die 7 dagen bij de ingang van de tent der samenkomst dag en nacht moesten blijven. Zij moesten eerst eigenlijk in de relatie met God sterk worden. En als je voortijdig van alles en nog wat gaat doen en dat je je gaat richten op wat je zelf kan en wat je leert en wat je waarin je kunt getuigen enzovoort enzovoort, dan loop je het risico dat de omgang met de Heer langzamerhand een beetje in het gaat versloffen. Adam en Eva die wandelden in de hof met God. En hoe lang dat geduurd heeft, dat weten we ook niet. Maar ik denk dat het wel een wat langere tijd geweest is. En zij wandelden met God. Ze mochten alle bomen eten, behalve van die ene. Nee, u weet wel, die boom van kennis van goed en kwaad. En van alle anderen mochten ze eten. Maar zij waren in de omgang, zij wandelden in de omgang met God om op te groeien, om heerschappij te gaan uitoefenen over de dieren, over de vogels, over de planten, over alles wat geschapen was. Dat was heers daarover, zegt God tegen Adam. En hij was in opleiding dat dat zou gaan gebeuren. En dat gebeurt met ons ook. Wij komen tot geloof en we komen in een gemeente en we ontdekken allerlei nieuwe dingen. En we ontdekken onszelf, we ontdekken wat voor mooie dingen de Heer ons geeft en hoe wij daarvan kunnen genieten en hoe de Heer ook geniet van ons. En dat we een eenheid met elkaar vormen, want we hebben samen dat doel dat de Heer in ons hart, in ons leven groeit en sterk wordt en krachtig wordt. En dan komt er toch iets tussen. Kijk, want toen ik die jeugdgroep ging leiden, samen met Lucie, toen waren wij, nou, misschien een half jaar getrouwd, of nog niet eens. Nee, misschien. Dus ja, er staat ergens in de Bijbel, als je gaat trouwen, dan moet je in ieder geval een jaar moet je vrijstelling hebben van militaire dienst. Want je moet aandacht geven, de soldaat moet aandacht geven aan zijn vrouw. Nou, die kans hebben wij nooit gehad. Dus we hebben dat later, hebben dat wel eens ingehaald, trouwens. Kijk, mens heeft een afkomst van iets doen, iets presteren. Er moet wat gebeuren. Als je niks doet. Ja, als je niet naar de Heer gaat en als je geen keuzes maakt enzovoort. Volgestopt met dingen die je moet. En die je moet doen. Dat is als kind ook al, maar ook als gelovige loop je dat risico. En op een gegeven ogenblik, kijk, als je dingen gaat doen en bepaalde gedachten hebt, zo, dat het zo moet en zo kan, en dat je kennis opdoet en dat je vanuit je verstand leert redeneren van, nou, als we het zo doen en als we het zo doen. Nou, ik ben steeds tot de conclusie gekomen dat doodlopende wegen zijn. Want je kunt wel goed met elkaar beginnen. En dat is in huwelijk ook zo. Als je zegt, nou, wat fijn en we houden van, of we houden van elkaar. We vinden elkaar leuk en we vinden elkaar. En we houden ook van elkaar, maar het is een soort verliefdheid. Dan is het nodig dat er een fundament van zekerheid dat je bij elkaar hoort. Dat heb je nodig. Want dat doorstaat dan stormen. Maar als je dus langzamerhand met elkaar gaat optrekken, dan het is het heel bijzonder dat een jongen en een meisje die kiezen elkaar uit terwijl ze zo tegengesteld zijn aan elkaar. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Mijn vrouw en ik zijn zo verschillend. En het gaf vaak reden tot, ik wil niet zeggen bonje. Nou, we hebben wel eens bonje gehad, ja. Maar tot verschil van mening en dan ergernis. Maar het gaat er niet om één te worden in de zin van dat we het eens zijn. Het gaat er niet om dat we goed voor elkaar zijn. Maar het gaat erom dat je keus die je gemaakt hebt, dat ook jouw leven betekent. Er staat geschreven, Jezus zegt het ook nog, een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Dat hebben jullie wel eens gelezen? Dus de man wordt de aanhanger van zijn vrouw. Ja. Ja. Tenminste, zo. Nou, weet je waarom dat eigenlijk geschreven staat? We hebben dat vanmorgen ook gezongen, Heer, dat wij leggen ons leven af. We nemen ons kruis op ons, we leggen ons leven af. Maar zowel een man als een vrouw, die gaan dan in het volgen van de Heer gaan ze offers brengen. En in het Oude Testament waren die offers, dat waren bijna altijd mannetjesdieren. Stieren, bokken en rammen. En ze zeggen van, van de Fransen, dat zijn de haantjes. Maar het haantjesgedrag kennen wij ook in ons leven. Dus je bent opgevoed door dat wat je geleerd hebt en zoals je dingen ziet, om daarvan uit te gaan. En dan leer je een hoop en dan groei je en dan ga je allerlei dingen doen. En dat slaagt dan, het lukt dan wel en het soms niet, soms wel. En dan denk je, nou, dat is goed zo. Maar ik denk dat wij dat wat Jezus zegt, neem je kruis op je en volg mij, dat we dat onvoldoende, de diepgang daarvan onvoldoende hebben beseft. Wat dat eigenlijk betekende. Kijk, Jezus heeft zijn leven gegeven in de dood. En waarom was die dood nu noodzakelijk? Het was noodzakelijk, en dat staat even later ook, als de duivel geweten had wat er gebeurde toen hij Jezus liet kruisigen door de mensen, dan had hij dat niet gedaan. Kijk, door de dood word je onttrokken aan de wereld van de duisternis. Door de dood word je onttrokken aan de zonde, zegt Petrus. Door lijden heen kom je tot volmaaktheid, zegt de Bijbel. Dat nieuw leven krijgt dan ruimte. Kijk, als die buitenkant sterft, dan krijgt die binnenkant ruimte. Jezus zegt het ook, Johannes 12, de graankorrel, die buitenkant moet sterven, zodat die kiem kan groeien. En we hebben te weinig geleerd, ik ook, dat prijsgeven van je leven, dat de sleutel is tot zijn heerlijkheid. En die offers van die priesters daar, die geven dat ook weer. Dat waren ook rammen en stieren en die moesten geofferd worden. En ons ego-gedrag, en dat naar de mens gesproken is het best positief. Maar naar Gods maatstaf word je gekruisigd. Hè, wij zingen dat wel en we zeggen dat wel, met Christus gekruisigd. Kunnen jullie een beetje, wordt wat afgeleid, mag ik dat zeggen? Maar geeft niet hoor, maar misschien kun je straks daar even over praten. Dat wij niet in de gaten hebben dat ons ego afgelegd moet worden. Als je het offer ziet van Abraham, dat de Heer zegt, ga je zoon offeren. En hij heeft die zoon gekregen, die jongen was misschien 8 of 10 jaar. En na zoveel jaren helemaal geen zoon te hebben gekregen, zegt de Heer, ga je zoon offeren. En dan staat erbij, het liefste wat jij hebt. En wat is het liefste dat wij hebben? Het liefste dat we hebben, dat is eigenlijk ons ego. Ego heeft een beetje een negatieve klank. Maar ik wil maar zeggen, onze persoonlijkheid. Onze, wie wij zijn en wat we kunnen en wat we hebben. Daar worden wij naar afgemeten. Maar kijk, rijk zijn naar de wereld, dat wil zeggen in alles wat je kan en wat je hebt en wat je doet, dat is minder dan rijk zijn in God. Dus eigenlijk zegt God, ik wil met jou, wil ik dat laten verschuiven. Dat je rijkdom naar de mensen en naar je kennis en naar wat je allemaal kan en weet, dat verschoven wordt naar rijkdom in mij. En dat betekent, net zoals Abraham zijn zoon moest offeren. En dan gaat het niet om dat uiteindelijk hij die zoon offert, maar God zegt, omdat ik nu gezien heb dat jij bereid was om dat te offeren, om je zoon te offeren, daarom zal ik je rijkelijk zegenen. En ik zal je gezag geven over de tegenstanders. En ik zal de poorten van jullie steden zullen niet door de boze worden overweldigd. Die boom van kennis van goed en kwaad, daar wou ik nog even op inhaken. Dat overkomt ons allemaal. Maar als we in die valstrik terechtkomen, dan moeten we ons ook beseffen dat God zei van ga dan uit de hof. Dat je de wandel met mij, dat kan niet door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Kijk, als je geboren wordt als kind en dan groei je op en dan ben je 4, 6, 8 jaar, 10 jaar. En dan groeit een kind op als een kind. Onbevangen, blij, vrolijk, af en toe natuurlijk ook wel boos, maar gewoon fijn dat ze thuis een omgeving heeft waar ze beschermd is en waar ze geliefd wordt. Of ik zeg nu ze, maar hij of zij geliefd wordt. En daarom zegt de Heer, word als een kind. Maar als een kind 10, 12 jaar wordt, dan wordt een kind puber. En dan gebeurt er iets met het kind. Want een kind gaat dan eigenlijk kijken naar zijn omgeving. Een kind wil er dan bij horen. Een kind gaat haar gedrag aanpassen. Neemt gel in het haar. Hè? Jongetje van 10 of zo. Hè? Sorry hoor, maar gel, ik heb niks tegen op gel hoor. Maar je gaat kleren aantrekken die jou erbij doen horen. Je gaat ook je taal wordt iets anders. Soms kinderen die gaan hun ouders in plaats van lieve papa, die gaan dat veranderen. Die zeggen, ouwe, wat heb je met mij te maken? Nou ja, een beetje grof natuurlijk, maar er vindt een verandering plaats. Een kind, de normen of het gevoel waar een kind uit leeft, dat verandert en wordt bepaald door de indrukken en de invloeden van anderen. Niet meer de relatie met papa en mama, minder. Bij de een zal het meer zijn, bij de ander minder. Maar, en zo kan ons leven samen met de Heer ook veranderen. Jozef die zei tegen zijn broers, ik heb zo'n geweldige droom gehad. Ik was een prachtige korenschoof en jullie stonden ook als schoven eromheen en jullie gingen voor mij buigen. Was dat niet geweldig, zegt Jozef. Nou, die broers die vonden het niet geweldig, die waren hartstikke kwaad. Kijk, op het moment dat je gaat spreken vanuit die nieuwe schepping, van binnenuit, vanuit die geestelijke mens, Dan zijn er mensen die zeggen, doe niet zo aanstellerig. En meen jij wat te zeggen te hebben van de Heer? En langzamerhand passen we ons gedrag aan wat mensen vinden. Terwijl de Heer zegt, ik was toch jouw man? Dat zegt hij in het Oude Testament een paar keer. Ik ben jouw man, jij bent mijn vrouw. Ik ben toch met jou getrouwd, zo zegt God dat ergens een paar keer. En dan ga je je oren te luisteren leggen bij alles wat er rondom je heen is. En je gaat je gedrag aanpassen. En dat gebeurde ook door het eten van die boom van kennis van goed en kwaad. De wandel met God werd vervangen door het kennen. Dat ik mij gedragen kan zoals het behoort. Om te kennen wat ik, zoals ik moet zijn. En zoals ik wil zijn. Ik wil groeien en ik wil geestelijk worden. Ik wil sterk worden en ik wil me niet aanpassen aan mensen. Maar ik ben ook iemand. Terwijl hun wandel met de Heer eerst gewoon zuiver en onbevangen was. Wordt veranderd door ik vind. Ik veroordeel dat niet, want dat gebeurt gewoon zo. Het gebeurt eigenlijk bij iedereen. En als je bent in het midden van de gemeente en er zijn dingen waar je het niet mee eens bent, is dat een situatie waar je in groeit, zoals de Heer jou bedoeld heeft te zijn in hem. Net zoals Jezus zegt, als iemand vraagt een mijl met u mee te gaan, gaat er twee. En dat is voor ons, is dat moeilijk. Om zoals wij dan dingen zouden zien zoals het zou moeten worden, om dan dat prijs te geven. En de mening van een ander hoger te achten dan die van ons. Ik heb het ook een hele tijd gehad. Dat ik vond dat ik zo de dingen op een juiste manier zag. Maar dat kan dan wel zo zijn. Dat je inzichten hebt van God ontvangen. Maar om dat zomaar te ventileren naar iemand die dat niet snapt of daar niet mee bezig is, dat heeft dan geen zin. Dus je kunt wel rijk zijn en je kunt wel van alles hebben, maar daarbij komt nog dat je altijd in je omgang met de Heer moet wandelen. Je kunt nooit zeggen, we gaan dit doen en we gaan het zus doen en we gaan het zo doen. Dat kan alleen maar in je omgang met de Heer. Als je David hoort spreken in Psalm 119, dan zegt hij, Heer, ben ik met uw gedachten bezig geweest. Ik heb zo uw woord proberen te begrijpen. En ik merk dat het mij rijk maakt en dat het mij vol maakt en dat ik daar heel veel aan heb. Heer, en dan zegt hij, Heer, maak mij levend naar uw woord. Dus als je van God inzichten krijgt of ideeën krijgt dat zus of zo dingen moeten gebeuren, dan kun je dat alleen maar, nou, zoals David dat deed, van maak u mij levend. En niet, ik zal mezelf eens even levend bewijzen naar anderen toe. Dus die puber, wij gaan ook door zo'n fase heen in ons leven, in onze gemeente zijn. En dat is helemaal niet erg. En als je zo'n mening hebt of zo'n mening, ik veroordeel niemand of ik oordeel niemand op die mening of zus. Maar je gaat door een weg heen, of samen met de Heer, om je leven af te leggen, om dingen los te laten, om vrij te worden. Je gaat dwang en overenthousiasme en activiteit en er moeten wonderen en tekenen gebeuren in de gemeente. Maar zonder de Heer, zegt Jezus, hè? Zonder de Heer is het overspel. Er waren mensen die kwamen naar hem toe en die zeiden, wij willen graag een wonder zien of een teken. Doet u eens een teken. En dan zegt de Heer, jullie overspelig geslacht. Dat is een beetje een oude uitdrukking. Zij pleegden overspel met God. God was hun leidsman, hun vader, hun leidsman. En In plaats van dat ze trachten te luisteren naar wat de vader zei, zei ze, doe eens een wonder. Of breng eens iets tot stand. En zo gaat het nooit. Jezus wordt beproefd op een dak. Of beproefd in de woestijn. Onder andere toen hij honger kreeg. Staat er, maak van die, de duivel komt en die zegt, maak van die stenen brood. Dat kun je toch? En dan zegt Jezus, de mens leeft niet van brood alleen, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Dat zegt hij. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de mens, als je dus een stuk brood neemt, en je zou dat kunnen vergelijken dat je dat met een stuk waarheid neemt die je uit de Bijbel hebt gehaald, of die mensen uit de Bijbel hebben gehaald. Mensen kunnen wel eens zeggen, wij zijn de overwinnaars, terwijl het nog een puinhoop is in hun leven. Dus je kunt je iets uit de Bijbel toe-eigenen wat niet in de relatie met God gegeven is. En wat niet in de relatie met God in je hart, in je leven tot stand gebracht is. Dat wezenlijk geworden is zoals je bent. En dat zegt Jezus, wij hebben te maken met alle woord dat God tegen ons zegt. Hij wijst weer terug direct naar de omgang, de relatie met God. Daar ligt onze rijkdom, in hem. Wie mijn woord hoort en het bewaart, die zal zalig zijn in zijn doen. Ook weer een oud woord, maar die zal deel hebben aan de goddelijke natuur. Want als er hongersnood is, wat gebeurt er dan? Als er hongersnood is, dus zeg maar geestelijke armoede, dan is eigenlijk een eerste reactie is, we moeten dit veranderen. We moeten dat anders doen. En die moeten we vragen om een andere plek in te nemen. Of die moeten we. Dus er worden door geestelijke armoede ga je dus dingen bedenken die zouden kunnen veranderen, zou moeten veranderen, zodat er weer brood komt. En dat gebeurt niet. Omdat je gaat een gouden grens over van mensen oordelen. Er komt als het ware een soort wetmatigheid, waardoor er een bedekking komt, zegt Paulus in 2 Korinthe 3, vers 16. De geest die gaat weg. Ik was eens in Roemenië met iemand uit onze gemeente, bij een kleine Pinkstergemeente. En die waren we op die zondag in de samenkomst. En toen gingen we daarna picknicken in de heuvels. En toen kreeg die voorganger, die kreeg zo'n ontzettende hoofdpijn. Had hij wel vaker last van, maar toen wij daar waren, toen kreeg hij zo ontzettend hoofdpijn dat hij. Hij moest helemaal plat liggen en hij moest deken over zich heen hebben. En toen vroeg hij uiteindelijk, omdat het zo heftig was, of hij voor hem wilde bidden. En toen was er een beeld van een helm op zijn hoofd. En die helm, dat was zo'n metalen helm, hè? Zo'n glanzende metalen helm. En er werd met een blikopener werd die helm aan de bovenkant zo opengemaakt. En toen dat openklapte, toen kwamen er allemaal boeken uit. En dat bleef maar aan de gang. Honderden boeken kwamen eruit. Nou, net zolang tot het leeg was. En toen hield het op. En deze mensen daar in Roemenië, die de armoede was zo ingeslopen in hun denken, dat ze konden niet meer denken, Heer, u zorgt voor ons. Dat konden ze niet meer denken. Ze hadden altijd tekort. Ze hadden altijd geldgebrek, etengebrek, daklekte, het huis, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En toen waren ze ertoe gebracht om steeds meer zuiverder te gaan leven. We mogen geen wijn meer drinken. Al die regels die je kunt bedenken om zuiver te leven, die gingen ze doen. En dus daardoor werd de armoede nog groter, eigenlijk. In plaats van dat de Heer al die boekenwijsheid en al die regels, dat de Heer dat wilde wegnemen. Daar hebben we ook voor gebeden dat dat weg zou worden genomen. En dat de kracht van God weer terug zou komen in hun leven en in hun gemeente. En we zijn toen weggegaan en we hoorden later wel dat het toch niet verder gegaan is. En dat die voorganger is met zijn gezin naar Duitsland gegaan. Maar je kunt soms zo door hongersnood, door armoede, geestelijke armoede, kun je door de boze ertoe gebracht worden, ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Ja, ik heb een aantal verhalen van vrienden die zo geestelijk in de druk zijn gekomen om alles te doen voor de Heer. Terwijl dat niet de Heer was, maar een boze macht die hun onderdrukte. Gekruisigd met Christus. Deel hebben aan zijn lijden, staat er in Filippenzen, is ook om deel te hebben aan zijn dood. En wie deel heeft aan zijn lijden en aan zijn dood, heeft ook deel aan zijn opstanding. Dus zonder dood, geen opstanding. En dat is soms wel, ik heb de laatste jaren heb ik me ook veel rustiger gedragen. Ik ben minder naar de samenkomst geweest. Facebook heb ik afgesloten. Want ik denk, ik word af en toe helemaal niet goed van Facebook. Wat je allemaal meekrijgt en waar je op moet antwoorden. Maar ik ben tot rust gekomen. En ik ervaar dat de Heer gaat spreken met je. En dat zegt hij ook in Hosea. Van... ik wil je vragen met mij, heb ik hier al eerder gezegd, met mij naar de woestijn te gaan. Want ik wil tot jouw hart spreken. En de woestijn, er is even geen andere erbij. Geen gedoe. Geen toestanden. Heer, ik wil tot rust komen. En de Heer zegt, kom maar, dan zal ik je in de woestijn brengen. En dan zal ik tot jouw hart spreken. Hoe ik dingen met jou wil doen. Ja, dat staat in datzelfde. Kom tot rust van je werken. Zoals God ook tot rust gekomen is van zijn werken. Ja. 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 Nou, en dat was ook de houding van Maria. Maria zei op een gegeven ogenblik aan het eind, tegen die engel, toen hij dat gezegd had. Zij zei, mij geschieden naar uw woord. Of anders gezegd, laat gebeuren wat u gezegd hebt. Dus als u zegt, Heer, ik behoor u toe, en dat hebben we gezongen, dat was ook zo'n prachtig lied, ik behoor u toe, dan gaat dat leven, dat zaad wat in je gelegd is, gaat groeien. En Er komt een moment dat je dan dit leert. En er komt een moment dat dat aangepakt wordt. Of er komt een moment dat je samen met de Heer gereinigd wordt. Of gelouterd wordt in diverse opzichten. Maar dat gebeurt dan door je omgang met de Heer. En niet van de wetten, zo moet het. Maar dan gebeurt het door de omgang met de Heer. En dan keert de Heer weer terug in zijn heiligdom. laat maar gebeuren wat u hebt gezegd. Zo hebben wij allemaal. We hebben de Heer lief. Daar ben ik van overtuigd, zoals we hier zitten. Maar al die, dat ingepakt zijn in wat de maatschappij wil en wat de gemeente wil en wat ik wil en wat zoals ik opgevoed ben, die verpakking moet verdwijnen. Zodat het echte leven ruimte krijgt. Laat gebeuren wat u hebt gezegd. Nou, amen. Mag ik bidden voor jullie en voor mij? Heer, zoals u bedoeld hebt, is helemaal tegendraads wat in de wereld is. Want in de wereld worden we opgeroepen om te presteren en om iets te zijn en om dingen te hebben. Heer, maar bij u hoef je niks op te houden. Bij u mag je zijn zoals je bent en Heer, u zoekt ons hart en u weet wat er in ons hart is. En dat nieuwe leven wat u in ons gelegd hebt, Heer, dat is krachtig en dat leeft. En als het ruimte krijgt, Heer, dan gaat het van binnenuit ons heiligen en reinigen. Heer, dank u wel dat u dat zo bedoeld hebt en dat in dat leven zoveel kracht is, in dat zaad. En dat het dus dan eigenlijk zou je kunnen denken dat het heel alles uit u is. En we kunnen er niks aan toevoegen. Heer, we kunnen alleen met u wandelen. En dat bid ik voor de gemeente, bid ik voor ieder persoonlijk. Heer, dat wij de wandel met u, dat we die voortzetten of misschien herontdekken. Dat we dat weer zoeken. Heer, dat u vanuit ons hart leven kunt geven in mijzelf, in onszelf en ook in de gemeente. Dank u, Heer, dat u van ons houdt. En dat u het ook doet. Amen.